We lezen vanavond uit de Telos-vertaling en nu uit uw eigen vertaling. Johannes 11, vers 1 tot 44. Nu was er iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Vers 3, de zusters zonden tot hem de boodschap: Heer, zie, hij die u lief hebt, is ziek. Toen nu Jezus dit hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarop zei hij hierna tot zijn discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. Vers 11. Daarna zei hij tot hen: onze vriend Lazarus slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap te wekken. Vers 14. Toen zei Jezus vrijuit tot hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij om u dat ik daar niet was, opdat u zult geloven. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, Didymus geheten, zei tot zijn medediscipelen: laten wij ook gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan kwam, vond hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf was. 19. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria toegekomen om hen over hun broer te troosten. Toen Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria zat in huis. Martha dan zei tot Jezus: Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u al wat u van God zult bidden, zal geven. Jezus zei tot haar: je broer zal opstaan. Martha zei tot hem: ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. En ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat? Ze zei tot hem: ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. En na dit gezegd te hebben, ging zij heen en riep haar zuster Maria in het geheim en zei: de Meester is er en hij roept je. Toen ze nu dit hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. 32. Toen Maria dan kwam waar Jezus was, zag zij hem, viel aan zijn voeten en zei tot hem: Heer, als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag wenen en de Joden die met haar waren meegekomen zag wenen, werd hij verontwaardigd in de geest en ontroerd. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heer, kom en zie. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. 38. Jezus dan opnieuw in zichzelf verontwaardigd kwam bij het graf. Nu was dat een spelonk en een steen lag er tegenaan. Jezus zei: neemt de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot hem: Heer, hij riekt al, want hij is daar 4 dagen. Jezus zei tot haar: heb ik je niet gezegd dat je, als je gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg. En Jezus hief de ogen op naar boven en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort, maar ter wille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij hebt gezonden. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten. De gestorvene kwam naar buiten, zijn voeten en zijn handen gebonden met grafdoeken, en zijn gezicht was met een zweetdoek omwonden. Jezus zei tot hen: maakt hem los en laat hem heen gaan. Tot zover de lezing van het woord van God. Ik wil iets gaan doen wat ik geloof ik nog nooit van mijn leven gedaan heb. En dat is beginnen met een vraag voor te lezen. Dat komt omdat het ook niet zo vaak gebeurt dat ik voordat ik nog maar iets gezegd heb al een vraag krijg. Dat heb je. En die vraag past me eigenlijk heel goed. En daarom begin ik met die vraag voor te lezen. Mijn indruk is dat er in de christelijke kerk heel veel aandacht gaat naar de geboorte van Christus, terecht. Maar ik zou zo graag willen dat zijn opstanding en wederkomst ook zoveel aandacht kregen. Wanneer je iemand, man, vrouw, aan de dood moest afstaan, kijk je daarna, daardoor misschien, totaal anders tegen de dingen aan. Het feit dat we een levende heiland hebben, kan je levensmoed weer wat herstellen. En dan komt de vraag, moet dit aspect, dus van de opstanding van Christus, niet meer in de prediking naar voren komen? Volgende week mag ik de kerstviering leiden. Dat doe ik al sinds jaren op de Evangelische Hogeschool. En daarbij kwamen onder andere in de voorbespreking aan bod welke liederen we daar zullen zingen uit de gewone bundel die we op school gebruiken of andere liederen. En een van de opmerkingen die toen naar voren kwam van een collega vond ik wel opmerkelijk. En die zei, zing nou niet die liederen uit de gewone bundel, want daar wordt wel kort over de geboorte van Christus gesproken, maar het gaat dan toch eigenlijk weer meteen over het lijden en over de opstanding. Nu ken ik die collega goed genoeg om te weten dat hij daar natuurlijk geen moeite mee heeft. Integendeel, hij weet net zo goed als u en ik dat de Heer Jezus in deze wereld is gekomen om te lijden en te sterven en op te staan. En dat de zin van zijn geboorte gelegen is in het feit dat hij zal sterven aan het kruis en zal opstaan uit de doden. En toch trof het me wat hij zei, want hij zei, ik denk wel eens dat orthodoxe christenen te snel geneigd zijn om van de geboorte dan maar haastig over te gaan naar Golgotha, want daar gaat het toch om. Terwijl het ook goed is je te bezinnen op wat het voor de Heer Jezus betekende mens te worden. In deze wereld binnen te komen als mens, als kind zelfs. En daarop te bezinnen wat dat was voor een goddelijk persoon vanuit de hemel om in deze wereld binnen te treden in menselijk vlees. Ik zeg dat omdat deze vraag het omgekeerde accent legt. En dat is ook begrijpelijk. Want in grote delen van de christenheid, waar het lijden en sterven van de Heer Jezus van hun verzoenende betekenis zijn ontdaan, en waar men ook niet meer gelooft in de lichamelijke opstanding, daar is het veel gemakkelijker geworden je dan maar te concentreren op het liefelijke kindje in de kribbe. Kijk, tegen die achtergrond is het van het grootste belang om inderdaad te beklemtonen dat de geboorte van Christus niet losgemaakt kan worden van zijn lijden en sterven. Daarvoor werd hij mens. Het woord is vlees geworden, Johannes 1, en het heeft onder ons gewoond. Maar het heeft onder ons gewoond opdat hij uiteindelijk zijn schreden zou richten naar het kruis. Tegenover liberale theologen, tegenover christenen die van lijden en sterven in een verzoenende betekenis en van de opstanding van Christus niet meer willen weten, is dat dus zeer belangrijk. Om die diepere dimensie van zijn komen in deze wereld te benadrukken. Maar ik vond die gedachte die ik vandaag hoorde ook waardevol. Ook het zich bezinnen op de incarnatie, de vleeswording, op het wonder van Johannes 1 vers 14. En het woord is vlees geworden. Zelfs even helemaal los van alles wat er daarna kwam. De zuivere bezinning op dat reusachtige wonder. Dat natuurlijk de meeste christenen evenmin kennen. Die weten wel van de geboorte van een kindje, maar niet van de vleeswording van het woord. Een eeuwige goddelijke persoon, God de Zoon, die in deze wereld komt. Het woord dat vlees en bloed aanneemt, bloed en vlees deelachtig wordt. Dat vlees wordt, zodat zijn menselijke natuur sedertdien even wezenlijk tot zijn persoon behoort als zijn goddelijke natuur. Ook die bezinning is op zichzelf best waardevol. En toch wat wij vanavond voor ons hebben in Johannes 11... is precies datgene waar ook de vraag over gaat. Over opstanding. U zult misschien zeggen, maar dit hoofdstuk gaat niet over de opstanding van de Heer Jezus. Daar hebt u gelijk aan. En toch is er een verband. We lezen in de Romeinen 1 dat de Heer Jezus bewezen is, of andere vertaling verklaard is, nog wel andere vertaling bestemd is, Gods Zoon te zijn in kracht naar de geest der heiliging van de heiligheid door dodenopstanding. Er staat niet door zijn opstanding uit de doden, er staat heel in het algemeen door dodenopstanding. En ik denk dat een facet daarvan juist in Johannes 11 zo treffend naar voren komt. Het is het laatste van de 7 grote wondertekenen. U herinnert zich nog hoe we dat destijds besproken hebben als u daarbij was. In Johannes 2 bij de bruiloft te Cana staat er uitdrukkelijk: dit was het eerste van de tekenen die Jezus deed. En hij openbaarde zijn heerlijkheid. Vanavond hebben wij hier voor ons het 7e en laatste van de tekenen die Jezus, althans in dit evangelie, en andere evangelie horen van veel meer wonderdaden, in dit evangelie deed. De Heilige Geest heeft door middel van Johannes dit al zo aan ons bekendgemaakt. 7 wondertekenen die zijn heerlijkheid onthuld hebben. En juist dit 7e teken, nog meer dan bij de vorige, vindt plaats nadat de Heer Jezus op allerlei wijzen door het volk verworpen is. Als je nog eens nagaat zo wat we in de vorige hoofdstukken gezien hebben, we hebben gezien dat die hoofdstukken eigenlijk helemaal bij elkaar horen, dan hebben we in hoofdstuk 8 nagedacht over de verwerping van zijn persoon, en vanaf hoofdstuk 8 vers 31 de verwerping van zijn woord, en in hoofdstuk 9 en 10... de verwerping van zijn werk. In 3 grote facetten. Je kunt het ook wel iets anders indelen. Maar eigenlijk als je hoofdstuk 8, 9 en 10 beziet, dan vind je daar de massale tegenstand van het volk, met name de Joodse leiders. Want het volk zelf zal in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 12, nog Hosanna roepen. Maar vooral de Joodse leiders hebben de Heer Jezus verworpen. Zijn persoon, zijn prediking, zijn woord, zijn werk. Het werk namelijk de genezing van de blindgeborenen. En dan zien wij hier in hoofdstuk 11 een heel bijzonder accent. Voordat de Heer Jezus nu zich gaat terugtrekken met zijn discipelen in de opperzaal, wat we straks gaan bezien in hoofdstuk 13 tot en met 17, de opperzaal, maar ook daarbuiten als ze uitgegaan zijn in de nacht. Dat geweldige, machtige stuk van dit evangelie, dat intieme stuk waar de Heer Jezus samen met zijn discipelen spreekt. Maar nog 1 keer verschijnt hij in het openbaar, in hoofdstuk 11 en 12. In hoofdstuk 12 de intocht in Jeruzalem, maar hier in hoofdstuk 11 de opwekking van Lazarus. En het bijzondere daarbij is dat God hem als het ware dit getuigenis geeft. God geeft getuigenis van wie de Heer Jezus is. Nadat Israël hem verworpen heeft, zijn persoon verworpen heeft, zijn woord verworpen heeft en zijn werk verworpen heeft, is het God zelf die vanuit de hemel dit getuigenis geeft. We hebben dat gelezen aan het einde van onze pericoop, dat de Heer Jezus zelf tot de Vader zegt: ik dank u, vers 41, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort, maar terwille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij hebt gezonden. En je kunt hier eigenlijk direct bijlezen wat we een volgende maal hopen te bezien in hoofdstuk 12. Waar inderdaad zelfs letterlijk een stem uit de hemel komt. In vers 28, er kwam een stem uit de hemel nadat de Heer Jezus gebeden heeft: Vader, verheerlijk uw naam. En dan zegt die stem: ik heb hem verheerlijk, namelijk die naam, en ik zal hem opnieuw verheerlijken. Als Israël de Heer Jezus, de Zoon van de Vader, verwerpt, geeft de Vader getuigenis van de Heer Jezus. Ook getuigenis van zijn eigen vadernaam. En daarmee wordt ook de bedoeling van dit teken wat nader duidelijk. Als u even met me meeleest in hoofdstuk 11, vers 4... dan wordt daar gezegd van de ziekte van Lazarus: deze ziekte is niet tot de dood. Dat wil zeggen, wij zouden zeggen dat klopt niet, want Lazarus is toch gestorven. Maar de gedachte is, de dood heeft hier niet het laatste woord. Deze ziekte eindigt niet met de dood, al kan die daar tussen beiden komen. Maar deze ziekte is terwille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. Dat is ook even de verbinding naar het allereerste teken. Herinnert u zich het nog? Hij openbaarde zijn heerlijkheid in dat eerste teken, Johannes 2. Hier vinden we zelfs een dubbel doel. Het is opdat de Zoon van God verheerlijkt wordt, maar het is ook opdat God verheerlijkt wordt. En dan lezen we nog eens in vers 40 een bevestiging daarvan, waar de Heer Jezus tot Martha zegt, heb ik je niet gezegd dat je als je gelooft de heerlijkheid van God zult zien. In dit hoofdstuk zien we dus een dubbele heerlijkheid. De Zoon van God wordt erdoor geopenbaard en hij doet dat in diepe afhankelijkheid van de Vader, zodat het eigenlijk de Vader uit de hemel is die zijn Zoon alle eer geeft, doordat de Zoon in de kracht van de Vader de gestorven Lazarus opwekt uit de doden. Daarmee wordt de Zoon geëerd en verheerlijkt. Daarmee wordt ook God verheerlijkt. Dat is een machtig dubbel getuigenis dus. Israël heeft hem verworpen, ik zeg het nog eens. Maar God, dwars tegen die verwerping in, verheerlijkt zijn Zoon. En de Zoon, dwars tegen zijn eigen verwerping in, verheerlijkt God. Niets kan hem daarin stoppen, niets kan hem daarvan weerhouden. Hij zal straks in Johannes 17 in het hoge priesterlijk gebed dan ook mogen zeggen, ik heb u verheerlijkt op de aarde, ik heb het werk voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Dat is het doel van dit hoofdstuk. Het gaat, hoe onaardig dat ook mogen klinken, niet primair om Lazarus. Als het primair om Lazarus gaat, dan zouden we zelfs kunnen zeggen, dan had de Heer Jezus veel beter eerder kunnen komen in plaats van nog 2 dagen te wachten en dan nog een dag of wat nodig te hebben om te reizen, want uiteindelijk lag Lazarus al 4 dagen in het graf. Dan had de Heer Jezus beter eerder kunnen komen en zijn vriend kunnen opwekken uit de doden. Dat zou heel wat verdriet aan dit gezin hebben bespaard. Maar het gaat om de opwekking uit de dood. Het gaat om de verheerlijking van God, om de verheerlijking van de Heer Jezus zelf. Dat is de grote insteek. U weet dat we nog 2 maal in de schrift lezen over een opwekking door de Heer Jezus. We vinden nog meer opwekkingen natuurlijk in de schrift, maar 3 keer lezen we dat van de Heer Jezus. 1 keer ging het om een jonge vrouw, de dochtertje van Jairus, 12 jaar oud. De 2e keer om een jonge man, de enige zoon van zijn moeder in Lucas 7, de jongeling te Nain. En 1 keer hier, deze man, broer van 2 zusters, Lazarus. Daar zit een zekere stijging in. Het dochtertje van Jairus was zojuist gestorven. De jongeling te Nain was al op weg naar het graf om begraven te worden. Lazarus was zelfs al 4 dagen in het graf, zodat zijn zuster bij deze oosterse temperaturen moest zeggen, hij riekt al, het is niet meer verantwoord de steen van het graf weg te nemen. Maar het gaat in dit hoofdstuk om de heerlijkheid van God. De heerlijkheid die zich manifesteert in dodenopstanding. De Heer Jezus, ik zeg het nog eens uit Romeinen 1 vers 4, de Heer Jezus is verklaard als Gods Zoon of bestemd als Gods Zoon of bewezen Gods Zoon te zijn door dodenopstanding. Dat wil zeggen, in de opstanding uit de doden manifesteert zich zijn heerlijkheid als Zoon van God. Natuurlijk geldt dat in de allerhoogste plaats voor zijn eigen opstanding uit de doden. Vooral omdat er ook niet staat opwekking, maar opstanding. Dat wil zeggen, zoals het lied zegt, hij rees uit het graf door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Als we aan de Heer Jezus denken naar zijn menselijke natuur, dan zeggen we, hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Zo staat het in Romeinen 6 vers 4. Als we aan de Heer Jezus denken naar zijn goddelijke natuur, Dan, zoals het lied zegt, dan rees hij uit het graf door eigen kracht. Dus het verschil tussen opwekking, dat is passief, je wordt opgewekt, en opstanding, dat is actief. Hij stond op uit de doden. Hij bewees Gods zoon te zijn door dodenopstanding, door zelf op te staan uit de doden. Maar hij bewijst evenzeer de zoon van God te zijn. En God bewijst het, doordat hij Lazarus opwekt uit de doden. Als de wereld hem deze titel onthoudt, dat hij de zoon van God is, dan demonstreert de hemel zelf deze titel van de Heer Jezus, deze benaming. En toont aan wie hij is. Daarom nog eens dat belangrijke gebed. Vader, ik wist wel dat u mij altijd hoort. Maar deze mensen moeten het weten. Waaronder er velen staan die mij verwerpen. Die moeten het weten, Vader, dat u door mij deze bevestiging geeft dat ik de Zoon van God ben. Zo zeg ik het natuurlijk nu even met mijn eigen woorden. En als je dat grote doel gaat zien in dit hoofdstuk, dan begrijp je natuurlijk ook waarom de Heer Jezus wacht. Misschien heb ik straks een verkeerde indruk gegeven, alsof het alleen maar gaat om dit doel en alsof Lazarus daaraan volstrekt ondergeschikt wordt gemaakt. Hij lijkt bijna slachtoffer van het grote doel dat de naam van God verheerlijkt moet worden. Maar daarom is het zo ontzettend belangrijk dat we lezen die prachtige woorden. Eerst van de zusters, Heer, zie hij die u lief hebt, is ziek. En daarna inderdaad de bevestiging in vers 5. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Ik ben ook blij met de volgorde van die woorden. Wij zouden misschien denken dat de Heer Jezus Maria meer lief had dan Martha. Want hij had met haar een nauwere band. Denk aan Lucas 10, waar Maria zit aan de voeten van de Heer Jezus. Maar de Heilige Geest zegt het zo, had Martha lief. Zij wordt als eerste genoemd. En dan haar zuster, die hier niet eens met name genoemd wordt. Martha en haar zuster en Lazarus. Niet dat hij de een meer lief had dan de ander, maar het is ook veelzeggend dat Martha voorop staat. Martha komt niet bij hem op de tweede plaats. En dat mag een troost zijn voor allen die zich maar als Martha's beschouwen. En denken dat ze niet kunnen tippen aan de Maria's. Martha mag hier voorop staan als het gaat om de liefde van de Heer Jezus. Het is de enige keer dat we in het Nieuwe Testament dat zo lezen, in de Evangelie althans. Nog eenmaal in Marcus 10 van een ongelovig mens. Dat gaat over de rijke jongeling. Jezus zag hem aan en had hem lief. Terwijl we niet eens weten of die jongeling ooit gelovig geworden is. Hier staat het nog één keer van drie gelovige mensen dat hij hen lief had. En dan als zijn tijd gekomen is, dat is ook zo'n uitdrukking die we hier niet lezen, maar die zo vaak in dit evangelie voorkomt. Als zijn tijd gekomen is, want hij gaat in afhankelijkheid van zijn God in de hemel. Dan zegt hij, laten we weer naar Judea gaan, want daar ligt Bethanië, dorpje even ten oosten van de Olijfberg. Je moet u bedenken, dit is het einde. Jeruzalem is een gevaarlijke plaats geworden. De discipelen wisten heel precies welke gevaren hem daar te wachten stonden. Rabbi, onlangs trachtte de Joden u te stenigen. Gaat u weer daarheen? Maar de Heer Jezus wandelt in het licht. Hij is het licht. Als iemand overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Wie in het licht gaat, die gaat ook in rustige overgegevenheid, zonder zich zorgen te maken, omdat zijn weg bij God geborgen is. Wie in de duisternis gaat, die heeft alle reden om voortdurend angstig te zijn, omdat hij niet weet wat hem overkomt. In het licht wandelen is een zegenrijke zaak, want het betekent wandelen voor Gods aangezicht, onder zijn leiding. En wat de Heere God ons dan ook duidelijk maakt, je mag in alle overgegevenheid gaan. Wat een schitterend voorbeeld van de afhankelijke mens, Jezus Christus. Zoon van de Vader, maar afhankelijk, gehoorzaam mens hier op aarde. Hij ziet het licht van de wereld, hij is het zelf in een ander hoofdstuk. Maar wie in de duisternis wandelt, die struikelt omdat dit licht niet in hem is. Maar dan zegt de Heer Jezus, tamelijk ronduit, onze vriend Lazarus slaapt. Tamelijk ronduit, want slapen betekent hier ontslapen zijn. Daarom snappen de discipelen dat in eerste instantie ook niet. Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, maar zij meende dat hij over de rust van de slaap sprak. Toen zei Jezus vrijuit: Lazarus is gestorven en ik ben blij om u dat ik daar niet was, opdat u zult geloven. Ook dat is heel typerend van dit evangelie. De Heer Jezus doet nooit wonderen om de sensatielust van mensen te bevredigen. Sterker nog, als dat beroep op hem gedaan wordt, dan wijkt hij onmiddellijk terug. Vandaar dat soms de grootste wonderen gebeuren in een klein, beperkt gezelschap. De opwekking van het dochtertje van Jairus gebeurt in de kleine kring waar de ouders alleen bij waren en drie van de discipelen. Verder niemand. Het gaat nooit om de sensatiebelustheid van de mensen. We hebben dat treffendste voorbeeld misschien wel gezien in Johannes 6. Velen hadden de wonderen spijziging gezien. 5000 mannen en nog vrouwen en kinderen die alle gespijsd waren met de 5 broodjes. Maar de Heer Jezus zei: in feite hebben jullie niets gezien. Dat is een typisch voorbeeld hoe de grote menigte het wonder ziet. Maar ze zagen in feite niets, want ze zagen niet de diepere zin van wat daar gebeurde. En als de Heer Jezus dat uitlegt, wat die diepere zin is, dan gaan de mensen weg. De tekenen zijn dus ook letterlijk tekenen. Dat wil zeggen, het zijn wonderen die iets betekenen. En het wonder heeft dus ook alleen maar zin als er mensen zijn die die betekenis vatten. Niet met hun verstand, maar met hun hart. Die vatten wat God daarin wil zeggen. Ik lees u, hoeft het niet op te zoeken, even het slot van Johannes 20 voor. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, deze tekenen, en weet het zijn er eigenlijk precies 7 in dit boek. Deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Daar hebt u het. Deze 7 tekenen hebben alleen maar zin voor die mensen die met hun hart de betekenis van die tekenen vatten. Die de diepere zin ervan verstaan. En die dan ook tot geloof komen. En zo is het hier ook. Opdat u zult geloven, zegt de Heer Jezus. Geloven niet louter door het wonder van de opwekking, maar doordat jullie door dat wonder heen iets gaan vatten van deze diepe geestelijke waarheden van opstanding en leven. En met het oog daarop is het volgende gesprek met Martha, tussen Martha en de Heer Jezus, van de grootste betekenis. Want daar wordt die diepere zin van dit wonder ontvouwd. En daar gaan we ook begrijpen dat de zin van het wonder niet is dat de Heer Jezus een heel enkele keer wel eens mensen uit de dood opwekt. Zodat wij achterblijven met het gevoel: waarom heeft hij dat slechts die paar keer gedaan? Waarom wekt hij niet onze geliefde ontslapenen op? Maar in de uitleg wordt duidelijk dat de diepste zin van dit wonder is dat wij met iemand te doen hebben die zijn heerlijkheid hierin openbaart, dat hij geestelijke doden opwekt. En geestelijke doden opwekken is een veel groter wonder. Dat klinkt misschien goedkoop, maar het is een veel groter wonder. Want Lazarus is weliswaar opgewekt uit de doden, maar Lazarus is later toch weer alsnog gestorven. Maar een geestelijk dode die wordt opgewekt, sterft niet in eeuwigheid. Daarom is het een groter wonder een mens geestelijk op te wekken dan een mens lichamelijk op te wekken. Hoewel wij vanwege onze toch ook sensatiebelustheid eerder vinden dat een opwekking van een dode, een lichamelijk dode, een groter wonder zou zijn. Daarom dat volgende gesprekje dat zo belangrijk is. Jezus komt in de omgeving van Bethanië. Vele van de Joden waren naar Martha en Maria toegekomen om hen over hun broer te troosten. Martha is de eerste die hoort dat Jezus in aantocht is en ze gaat hem tegemoet. Maria blijft in huis zitten. Wat is dat bijzonder om in dit hoofdstukje te bezinnen over het verschil tussen deze 2 vrouwen. Ik had het straks al over Lucas 10, waar Lucas schrijft over deze twee vrouwen, Martha en Maria. Martha, die zeer in beslag genomen is door veel dienens. En Maria, die daar zit aan de voeten van de Heer Jezus om naar zijn woord te luisteren. Ik wil daar niet over uitweiden, maar het verschil tussen die twee vrouwen komt daar al tot uitdrukking. En zo is het hier ook. Beide horen dat de Heer Jezus in aantocht is. Eén gaat onmiddellijk naar buiten, de ander blijft zitten. Wat het grotere van de twee is, dat zal nog moeten blijken. Martha zei tot Jezus: Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Het merkwaardige is dat Maria dat later precies net zo zegt. Bij beiden klinkt daar iets toch in door als van een stil verwijt. Je kunt het moeilijk anders opvatten. Een zacht verwijt: Heer Jezus, als u toch eerder was gekomen, dan had dit toch niet hoeven te gebeuren. U kunt toch een zieke beter maken. Waarom hebt u zo lang gewacht? We hebben u zo tijdig bericht gestuurd. Waarom bent u niet meteen gekomen? Het was toch niet uit angst voor de Joden, u bent nu toch ook gekomen? Waarom bent u niet eerder gekomen? Waarom? Je ziet hetzelfde bij Jairus. Die zegt: u moet snel komen, anders is mijn dochtertje gestorven. Dat betekent dus ook dat ze er wel mee rekenden dat Heer Jezus een zieke kon genezen, maar een dode opwekken, dat was nog wel wat anders. Kom snel, Heer, voordat de persoon in kwestie gestorven is, want dan is het te laat. Bij beide klinkt dat, bij Maria en Martha. Beide: Heer, als u hier was geweest, dan zou onze broer niet gestorven zijn. Maar Martha voegt er iets aan toe. En daardoor lijkt het zelfs alsof Martha geloviger is dan Maria. En waarom zou je dat ook niet mogen laten staan? Dat zij in elk geval gelovig is. Maria is in dat opzicht niet te minderen. Zij is ook een gelovige vrouw. Ze zegt er onmiddellijk mee: ook nu weet ik dat God u al wat u van God zult bidden zal geven. Dat is toch geweldig? Of dat woordje maar in de tekst thuis hoort, dat is onzeker, zoals de Telos vertaling aangeeft. Sommige handschriften hebben dat wel of niet. Maar wat ze in elk geval zegt is dit: als u eerder was geweest, zou mijn broer gestorven zijn. Nu is hij gestorven. En toch ben ik ervan overtuigd dat wat u zult bidden van God, hij u dat zal geven. Is dat mooi of niet? Ja, dat is mooi. Maar, ja, er komt meteen een maar bij. Overziet zij wat ze zegt? Als je nu luistert naar dat volgende sprekje dat komt, dan zeg je: zij weet niet wat zij hiermee uitgesproken heeft. Ik stel mij voor dat zij gezegd heeft: wat u ook zult bidden, de Vader zal u dat geven. Maar dat ze juist aan het ene belangrijke waar het op aankwam helemaal niet gedacht heeft, zelfs maar als mogelijkheid, namelijk dat de Heer Jezus zou bidden om de opwekking van Lazarus. Dat is wel herkenbaar, want wij soms de prachtigste geloofsbelijdenissen kunnen uitspreken zonder dat we zelf de draagwijdte daarvan overzien. En dat blijkt onmiddellijk, want de Heer Jezus gaat daar onmiddellijk op in. En hij zegt: je broer zal opstaan. En dan blijkt dat Martha niet zegt: oh, maar dat zou geweldig zijn, Heer. Als dat hetgene is wat u van uw vader gaat vragen. Als dat toch eens zou mogen gebeuren. Nee. Weet u wat er dan gebeurt? Ze valt onmiddellijk terug op haar orthodoxe geloof. Maar een geloof dat toch in dit geval, ik zeg het met aarzeling, want ik wil haar niet zwarter maken dan zij verdient, maar dat toch wel een stuk orthodoxie is dat een beetje ver af ligt van de realiteit van de situatie. Als iemand net gestorven is en iemand komt bij je en zegt: je broer zal opstaan. Waarom kan Martha, die zojuist gezegd heeft: wat u ook maar de Vader zult vragen, dat zal hij u geven. Waarom kon Martha niet denken aan de mogelijkheid dat de Heer Jezus Lazarus zal opwekken uit de dood? Ja, Heer, zegt ze, ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag. Het is verbazingwekkend hoeveel christenen dat geloven. Want die jongste dag, die laatste dag, dat is zo ver weg. Ergens aan het einde van de tijden, dan zullen alle mensen opwekken. Het is veel makkelijker iets te geloven dat ver weg is. Maar te geloven dat de Heer Jezus diezelfde dag nog Lazarus uit het graf zal opwekken, dat komt geen seconde in haar hoofd op. En is eigenlijk ook geen realiteit. Weet u waar je dat aan kan zien? De vraagsteller had het nou straks niet alleen over de opstanding, maar ook aan de wederkomst. Dat kun je ook daaraan zien bijvoorbeeld, dat ontzettend veel christenen gemakkelijk bereid zijn te geloven dat de Heer Jezus aan het einde der tijden weder zal komen. Dat geloven ze. Maar als je dan zegt: oké, maar dat betekent dus als consequentie dat dat ook vanavond zou kunnen zijn, dat eind der tijden. Of dat nou klopt met dat eind der tijden, maar in elk geval, dat Jezus dus vandaag zou kunnen wederkomen. Dan komt het ineens heel dichtbij, want dan betekent het het onderbreken van het ritme van deze dag en daarmee het ritme van de hele wereldgeschiedenis. En dan merk je de grote aarzeling. En dat is heel typisch voor een bepaald type orthodoxie, rechtzinnigheid. Men gelooft wel dingen, zolang die dingen ons maar niet in onze eigen concrete situatie bedreigen. Men gelooft dingen die heel ver weg zijn. En dus eigenlijk ook met mijn leven van nu niks te maken hebben. Want ik vind het een geweldig verschil of je zegt, van waar is al wederkomen om te oordelen de leven en de doden. En er dan bij te denken, eens een keer, jongste dag, laatste dag, dat is helemaal aan het eind van de tijden. Dat is in ons gevoel per definitie dus heel ver weg. Of dat een mens zou zeggen, ik geloof dat de Heer Jezus vandaag zou kunnen wederkomen. En daar zie ik ook naar uit. Vooral dat laatste dan nog. Hè? Want dan gaat geloof ineens iets te betekenen krijgen voor je leven hier en nu. En gaat het geloof ook iets zeggen over je hart hier en nu. En dat is echt geloof. Dan is het geloof dat verbonden is met verwachting. Met uitzien naar. En dan is geloof oneindig veel meer dan een stukje rechtzinnigheid. Zoals we dat in de apostolische geloofsbelijdenis kennen. Het is volkomen juist wat er staat. Maar het is zo makkelijk het uit te spreken zonder enige betrokkenheid op jou, hier en nu, in jouw situatie. Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan op de laatste dag. Maar ook daar gaat de Heer Jezus niet rechtstreeks op in. Want hij brengt haar aandacht nu bij het centrale punt. Door te zeggen, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de opstanding. Nou is dat een heel merkwaardige uitspraak. U weet die uitdrukking allemaal uit het hoofd. Maar als u nou eens probeert even net te doen alsof u het nou voor het eerst hoort, dan is dat eigenlijk iets heel merkwaardigs. Ik ben het leven is veel minder moeilijk te begrijpen. Ik ben het leven, dat betekent God is de levende God. In God is het leven. De Zoon van God is het leven zelf. Hij heeft het leven. Hij geeft ons het leven. Daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen. Maar ik ben de opstanding. Opstanding is iets dat met mensen gebeurt. Mensen staan op uit de doden. Wat heeft het voor zin om te zeggen, ik ben de opstanding? Heel merkwaardige uitdrukking. Maar ik denk dat het heel simpel dit is. Dat opstanding niet buiten hem omgaat. Dat de opstanding van elk mens gegrond is in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Als wij iets geloven omtrent het einde der tijden over zijn wederkomst en de opstanding van de doden, dan zegt de Heer Jezus dat die opstanding en die wederkomst en die volleinding en die nieuwe hemel en die nieuwe aarde allemaal in hem besloten is, in een persoon. En hij zegt het op de sterkst mogelijke manier. Het is allemaal in hem besloten, dat zegt hij op deze manier, ik ben de opstanding. Buiten hem is er geen opstanding. Geldt dat zelfs voor de ongelovigen? Ik denk dat je dat zou mogen zeggen. De Heer Jezus zegt in het hoge priesterlijk gebed, gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Johannes 5 vinden we datzelfde. Hij heeft al het oordeel aan de mensenzoon gegeven. Allen staan onder zijn beslag. Hij heeft een recht, een macht over alle mensen, gelovigen en ongelovigen. En hij oefent die macht uit door de gelovigen bij zich te brengen in het vaderhuis en de ongelovigen te verwijzen naar het eeuwig oordeel. Dat hebben we ook in Johannes 5 gevonden. Er is geen opstanding buiten hem om. Straks zullen Pilatus en Caiaphas en Herodes en Hitler en Napoleon ook opstaan ten eeuwigen oordeel. Als zij zich voor hun sterven niet bekeerd hebben. En ook die opstanding zal besloten zijn in Christus. Geen mens kan aan Christus ontkomen. De gelovigen zijn voor eeuwig geborgen in zijn hand. De ongelovigen, ook over hen heeft hij macht verworven door zijn werk op het kruis. Elk mens heeft dus met Christus te maken. Daarom wordt de rechterstoel waarvoor elk mens geopenbaard zal worden ook de rechterstoel van Christus genoemd. Het is niet alleen maar de rechterstoel van God. In Romeinen 14, vers 10 wordt het de rechterstoel van God genoemd. Maar in 2 Korinthe 5 vers 10 wordt diezelfde rechterstoel de rechterstoel van Christus genoemd. En dan staat er ook bij dat alle mensen daarvoor zullen verschijnen. En ik zeg nog eens met de woorden van Johannes 5. Al het oordeel is aan de mensenzoon gegeven. Op die troon van God, die rechterstoel van God, zal een mens zitten. En die mens is God de Zoon. Maar ook waarachtig mens. En als de God mens zit hij daar in de troon. De opstanding van elk mens is uiteindelijk in hem besloten. Maar hij is ook het leven. Hij is de opstanding en het leven. En dat geldt alleen voor hen die opstaan ten eeuwigen leven. Zoals Johannes 5 het uitgedrukt heeft. En dan deze geweldige woorden die duizenden malen bij begrafenissen van gelovigen uitgesproken zijn. Wie in mij gelooft zal leven ook al sterft hij. Hier klinkt natuurlijk door het onderscheid tussen de lichamelijke dood en de geestelijke dood. Ook gelovigen kunnen als ze sterven voor de wederkomst van Christus aan die dood niet ontkomen. De dood is doorgegaan tot alle mensen. Aan de lichamelijke dood zullen wij niet ontkomen tenzij Christus voordien wederkomt. Aan de geestelijke dood. Wie daaraan ontkomen is door het geloof in de Heer Jezus, komt tot in eeuwigheid niet in de tweede dood. Zoals het boek Openbaring het noemt in hoofdstuk 20, de eeuwige dood. Er is een ontwaken ten leven op het moment dat een mens wederom geboren wordt. De Heer Jezus in geloof mag omhelzen. Een ontwaken ten leven, een leven in de ziel, in het hart, dat zelfs de lichamelijke dood overleeft. Dat betekent het dat een mens lichamelijk nog kan sterven, maar die dood overleeft. Want wie in hem gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Kostelijke tegenspraak. Want de ene zin zegt, al sterf je, je leeft. De tweede zin zegt, je sterft niet. Sterf je wel of sterf je niet? De hele oplossing is heel simpel. In het eerste zinnetje gaat het over de lichamelijke dood. In het tweede zinnetje gaat het over de geestelijke dood, de eeuwige dood. Kortom, om het even op een rijtje te zetten. We hebben het dus nu over drieërlei dood. Daar is ten eerste de geestelijke dood waarin elk mens geboren wordt. Ieder mens die geboren wordt ligt van nature in de geestelijke dood. Efeze 2 vers 1. Dood in misdaden en zonden of misdaden en overtredingen. In de Kolossenbrief vindt u dezelfde uitdrukking. Dat is de natuurlijke dood van de mens waarin hij ligt als gevolg van de zondeval van Adam. En als gevolg van het feit dat ook wij in zonde en ongerechtigheid ontvangen en geboren zijn. Dat is de geestelijke dood die elk mens die in deze wereld komt kenmerkt. De tweede dood, de tweede vorm van dood is de lichamelijke dood. En elk mens die niet de wederkomst van Christus meemaakt, moet die lichamelijke dood ondergaan. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Ook tot Adam, ook al is Adam tot geloof gekomen na zijn zondeval. De derde dood is die dood die genoemd wordt in Openbaring de tweede dood. Die tweede dood namelijk na die geestelijke dood. Dat is de eeuwige dood, de dood in de poel van vuur. De dood die de volstrekte gescheidenheid van God betekent. Wat hier nu staat is, ook al moet een mens nog de lichamelijke dood ondergaan, geestelijk gesproken zal hij nooit meer sterven. Geestelijk overleeft hij die lichamelijke dood. En het tweede zinnetje zegt, wie tot het leven door het geloof in Christus gekomen is, zal nooit meer in geestelijke zin aan de dood ten prooi vallen. Ook al kan hij lichamelijk nog sterven. Geloof je dat, zegt de Heer Jezus. Ik zou die vraag willen overnemen, tegen u willen zeggen, gelooft u dat? De catechismus zegt, geloven is een zeker weten en een vast vertrouwen. Dat weten is een weten niet alleen maar met je hoofd, maar een weten met je hart. Het is ook een vast vertrouwen. Het heeft geen zin om deze dingen te geloven met je verstand, als je niet tegelijkertijd je ook toevertrouwt aan die God die ons dat leven schenkt door het geloof in Christus en ons zo over de lichamelijke dood heen tilt. Het is een weten met het hart en een vertrouwen met het hart. Martha weet niet, zij weet veel. Ze heeft een prachtig orthodox geloof. Zoals men dat in sommige kringen noemt, het onderscheid tussen een historisch geloof en een zaligmakend geloof. Nu zal ik niet zeggen dat Martha hier geen wedergeborene zou zijn geweest. Dat zou te ver gaan, maar het klinkt wel erg als een historisch geloof. Ze praat wel erg als iemand die een uit het hoofd geleerd lesje nazegt. Als de Heer zegt, geloof je dat? Dan zegt ze rap, ja Heer. En heeft het dan over heel wat anders. Of niet? Ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld zou komen. Zou je zeggen, ja maar dat was toch niet de vraag? Ik merk altijd een innerlijke tweeslachtigheid als ik over Martha spreek in dit hoofdstuk. Aan de ene kant heb je steeds de neiging om te zeggen, ach die Martha die begrijpt ook helemaal niets van. Ze begint met zo'n mooie overtuiging, maar die valt al meteen in het niet als ze zegt, ja, mijn broer zal pas aan het einde opstaan. En als de Heer Jezus zegt, geloof je wat ik nou gezegd heb? En dan zegt ze, ja, Heer, ik geloof dat u de Messias bent, want dat staat er eigenlijk. Maar aan de andere kant denk ik, ach, maar wat is het eigenlijk ook mooi. Wat willen wij graag mooie woorden als een soort bewijs dat het allemaal zuiver zit. Ik denk tegelijkertijd dus ook weer, ach, die Martha heeft haar hart op de goede plek zitten. Je moet mensen niet over woorden vallen. Want ze zegt toch eigenlijk ook weer tegelijkertijd, u bent de Zoon van God. Als je dat met je hart mag zeggen, vanuit een zeker weten en een vast vertrouwen, ach, dan zegt Martha toch tegelijkertijd weer, u bent de Zoon van God in wie al die mooie dingen die u zojuist hebt gezegd, waar zijn. Want de Zoon van God is Hij die het opstanding en het leven is. De Zoon van God is Hij door wie wij eeuwig leven en nooit meer sterven. Laten we dus Martha maar niet te hard vallen. En toch, dat is dan weer dat tweeslachtige, enerzijds, anderzijds. Toch denk ik, zo'n gevoel krijg je hier. Dat het Martha op dit punt van het gesprek een beetje te heet onder de voeten wordt. Het is net alsof ze zeggen wil, dit wordt te moeilijk, dit is meer voor Maria. In elk geval laat ze op dit moment de Heer in de steken, gaat terug naar het dorp en ze zegt tegen Maria, de meester is en hij roept je. Nou, daar heb ik niks van gelezen dat de meester haar riep, ik zeg ook niet dat het niet zo is. Maar het klinkt toch een beetje alsof het gesprek wel erg moeilijk gaat worden. Maria heeft meer aan de voeten van de Heer Jezus gezeten. Misschien dat Maria dit beter aan kan. Maar het boeiende is dat als Maria bij de Heer Jezus komt, zij met z'n tweeën helemaal geen theologisch gesprek beginnen. Met de Heer Jezus, met Martha, heeft de Heer Jezus geredeneerd. Met Maria heeft de Heer Jezus geweend. Terwijl Martha lijkt te denken, ik zeg het maar heel voorzichtig, want ik zeg u al, het is gevaarlijk om in de tekst iets in te lezen wat er niet staat. Maar terwijl Martha lijkt te denken, dit wordt te hoog voor mij, dat kan Maria beter aan. Zien we dat in werkelijkheid de Heer Jezus met Maria helemaal niet in discussie gaat. Komt ook door het feit dat Maria daar niet zo direct aanleiding voor geeft. Ze spreekt alleen maar dat ene woord. Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Ze komt helemaal niet met zo'n mooi getuigenis. Maar ook nu weet ik dat alles wat u van God zult vragen, hij u dat geven zal. Helemaal niets. En dat is dat er, toen de Heer Jezus haar dan zag wenen, toen werd hij verontwaardigd in de geest. Er is nog een verschilletje. Voordat ik over dat verontwaardigd in de geest iets zeg. Er is nog een verschilletje. Dat vind je niet bij Martha. Ze gaat hem tegemoet. En ze begint tegen hem te praten. Hier in vers 32 staat, toen Maria dan kwam waar Jezus was, zag ze hem en viel aan zijn voeten. Ja, dat zijn toch van die kleine details. Daar kan je niet omheen. Je zou het zelfs zo kunnen zeggen, Maria van Bethanië vind je altijd aan de voeten van de Heer Jezus. En daar zit ook een verband tussen. Je vindt Maria aan de voeten van de Heer Jezus in Lucas 10 om zijn woord te horen. Kijk, daar word je gevormd. Daar vind je geestelijke opleiding plaats. En dat is ook precies waardoor zij een geestelijke voorsprong heeft op Martha. Niet om dit soort ingewikkelde theologische debatten te kunnen voeren en daarin staande te blijven. Waar Martha eigenlijk op den duur geen raad meer mee lijkt te weten. Helemaal niet. Maria wordt gevormd tot een relatie, tot een gemeenschap, een innige omgang met Martha, met de Heer Jezus, zoals Martha die eigenlijk zo niet gekend heeft. Maria heeft een belangrijke vooropleiding gehad. En weet je waartoe dat lijkt? Dat Martha anders omgaat met het verlies van haar broer dan Maria. En Maria anders dan Martha. Maria valt aan zijn voeten neer, diezelfde voeten waar ze gevormd is in haar geestelijke ontwikkeling. Daar kan ze nu ook terecht met haar droefheid. Hoe meer wij gevormd zijn aan de voeten van de Heer Jezus om zijn woord te horen, des te beter zullen we ook leren met de noden in ons leven naar hem toe te gaan en aan zijn voeten neer te vallen, aan diezelfde voeten. En om de opklimming volkomen te maken, in hoofdstuk 12 vinden we dan Maria weer aan dezelfde voeten van de Heer Jezus. Nu om die voeten te zalven en dat te doen met het oog op zijn begrafenis. Wat heeft Maria veel gezien. Heel veel gezien. Maar dat is begonnen in Lucas 10 aan de voeten van de Heer Jezus om van hem te leren. En dan gebeurt dat bijzonder, dat de Heer Jezus verontwaardigd wordt in de geest. Andere vertalingen zeggen wat anders. Maar de voetnoot zegt, in andere versen is dit woord vertaald door streng verbieden. Eigenlijk drukt dat woord verontwaardigd het voelen of het uiten van krachtige afkeuring uit. De Heer Jezus is verontwaardigd in de geest. Waarom? En ontroerd. Waarom? Zou het niet dit kunnen zijn? Hier was iemand van wie de Heer Jezus werkelijk hield. Van wie we dat ook uitdrukkelijk lezen. Hij had Lazarus lief. Hier stond hij bij het graf van een geliefde. En die geliefde was gestorven. Dat betekent, hij was in de greep gekomen van de dood. Zo gaat dat ook met gelovige mensen. Maar dat is geen gelatenheid waarmee ik dat zeg. Zo van, ja, zo is het leven nu eenmaal. Daar hoort de dood ook bij. De Heer Jezus is verontwaardigd. Je zou bijna kunnen zeggen, in gewoon Hollands, hij is boos op de dood. Een gelovige staat niet gelaten tegenover de dood. De dood is een vijand. Een lichamelijke dood blijft dat. Iedereen ziet die gezien heeft hoe een geliefde door de naderende dood lichamelijk onttakeld wordt, ontluisterd wordt. Ziet, de dood is een vijand. Ook al is het een onderworpen vijand. Een vijand die uiteindelijk alleen maar een doorgang is naar het volle leven bij de Here. Maar toch een vijand. En die vijand, daar sta je nooit gelaten tegenover. Elke dood van een geliefde betekent iets van verontwaardiging. Dat de macht van de zonde, van de Satan, zo ver reikt dat hij deze schade aan de mens heeft toegebracht. En dat is hier des te merkwaardiger, omdat de Heer Jezus weet dat hij enkele ogenblikken later Lazarus zal opwekken uit de dood. In die zin zou je zeggen, hij staat daar heel anders bij het graf dan wij. Hij weet dat Lazarus een ogenblik later zal leven. Ja, maar dat verandert niets aan het feit dat Lazarus nu toch ook ten prooi is gevallen aan de macht van de dood. En dat wekt de verontwaardiging van de Heer Jezus op. En de ontroering. Ik vind dat bijzonder belangrijk. Het is volkomen onjuist om tegen nabestaanden te zeggen dat als een gelovige ontslapen is en begraven wordt, dat ze geen verdriet zouden mogen hebben. De Heer Jezus had verdriet bij het graf van Lazarus. En dat terwijl hij wist dat hij Lazarus zou opwekken. Jezus weende. Geen mens hoeft zich te schamen voor zijn tranen bij een graf. Want Paulus zegt wel in 1 Thessalonicense 4 dat wij niet zijn als de mensen die geen hoop hebben. Maar dat is niet hetzelfde als te zeggen dat wij niet zijn als de mensen die geen tranen hebben. Je kunt hoop hebben, en dat betekent dan natuurlijk in Bijbelse zin een zekere verwachting, en toch verdriet hebben. En als er één bewijs voor is, dan is dat de Heer Jezus zelf, hier bij het graf van Lazarus. Hij heeft verdriet gehad. Hij is verontwaardigd geweest over datgene wat de dood, deze vriend van hem, heeft aangedaan. En de Joden trekken de juiste conclusie. Zie hoe lief hij hem had. Er staan natuurlijk ook altijd domme mensen omheen die het allemaal niet begrijpen. Die zeggen, hoe kan dat nou? Dus zoals je domme mensen hebt die zeggen, je moet niet huilen bij een graf, want uw broer zal opstaan. Allemaal van die vrienden van Job-achtige types. Je hebt ze hier ook. Kon hij die de ogen van de blinden opende niet maken dat ook deze niet stierf? Jezus dan opnieuw in zichzelf verontwaardigd kwam bij het graf. Een spelonk zoals dat in het oosten het geval is met een steen ervoor. Jezus zei, neemt de steen weg. Martha, de bedrijvige, roerige Martha. Die goed met haar mond is, niet zo goed met haar oren. Dat heb je wel vaker. De meeste mensen vergeten dat ze maar één mond hebben en twee oren. En dat in het leven luisteren een belangrijker kunst is om te leren dan praten. Heer, hij riekt al, want het is daar, hij is daar al 4 dagen. Martha, heb ik je niet gezegd dat je als je gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg. Dat is ook zo'n fijn detail, weet u. Zo'n steen heeft een paar duizend kilo. Daar heb je een paar hele flinke sterke kerels voor nodig. Hij rolt dan wel, dus je hoeft hem niet te dragen. Maar het is een hele onderneming. En dan te bedenken dat de Heer Jezus dat met een enkel woord had kunnen doen. Kan hij die de doden opwekt niet ook even die steen wegrollen? Ja, dat kan hij, maar hij doet het niet. Hij neemt ons nooit het werk uit handen. Soms kost ons dat heel wat zweetdruppeltjes, maar wij kunnen stenen wegrollen. En dus doen we dat ook. Aan het eind heb je dat ook. Maak hem los en laat hem heen gaan. De Heer Jezus had ook één woord kunnen spreken en dan zou hij van al die doeken bevrijd zijn geweest en in zijn zondagse pak daar hebben gestaan. Nee hoor, dat kunnen wij. Heel veel mensen zeggen te vaak, zou de Heer dat nou niet hebben kunnen doen. Maar de Heere God maakt gebruik van mensen. En daar waar hij mensen zal in kunnen inschakelen, zal hij in het algemeen niet zo gauw, als het ware, rechtstreeks aan het werk gaan. Als mensen in psychische nood zijn, dan lost de Heere God dat niet zomaar uit de hemel op. Dan gebruikt hij daar mensen voor, andere mensen, om zo iemand te helpen. Wij zijn er om elkaar te helpen en de Heere God maakt van ons gebruik om anderen te helpen. Er was maar één ding wat ze niet konden. En dat was Lazarus opwekken. En dat doet hij. Dat is ook het enige wat hij zelf doet. Hij had een geweldige macht daarvoor. Hij kon zeggen, Lazarus, kom uit. En zijn macht was zo groot dat als hij Lazarus niet gezegd had, maar alleen maar gezegd had, kom uit, dan was dat hele kerkhof opgestaan. Zo groot is zijn macht. Hij kon dat en hij deed het ook. Maar al het andere laat hij aan ons over. En dat is een veelzeggende zaak. Lazarus staat op met al die grafdoeken. Denk erom dat heel wat mensen tot geloof komen met ontzettend veel grafdoeken om zich heen. Die komen ze overal tegen, onder mijn studenten, maar ook in gesprekken, na bijbellezingen. Mensen die allemaal tot leven zijn gekomen en ze lopen met een stapel grafdoeken nog om. Ze lopen ook te strompelen. Er lopen wat strompelende mensen rond, ook in dit lieve vaderland. Ze weten niet eens of ze wel leven. Als je tegen ze zegt, man, maar jij leeft. Dan zeggen ze, nou kijk eens naar mijn doeken. Lopen daar met die zweetdoeken om hun hoofd en die grafdoeken. En dan denk ik, wat erg dat er nog nooit mensen zijn geweest die ze al die grafdoeken hebben afgenomen. Ik ga daar maar niet in details op in. Dat moet u maar eens zelf voor uzelf daarover nadenken. Heel wat mensen zijn tot leven gewekt en weten het nauwelijks zelf, of ze durven het nauwelijks tegenover zichzelf toe te geven. Want ze lopen met grafdoeken rond en er schijnen wel mensen om hen heen te staan die hen bijna verbieden om die grafdoeken af te nemen. En die het liefste hen maar weer het graf inpraten. Ik zeg nou maar een beetje hard misschien. Maar waar zijn die mensen die met liefde en zorg ze van al die grafdoeken kunnen bevrijden om ze hun feestklederen aan te trekken? Zodat die mensen in hun zondagse kleren zich eindelijk werkelijk gaan verheugen in het feit dat alles wat nog aan het graf herinnert van ze wordt afgenomen. Er zitten zulke praktische lessen in zulke gedeelten. We eindigen met iets wat ik al aanroerde en wat ik dus nu kort wil zeggen. De Heer Jezus handelt hier in volstrekte afhankelijkheid van de Vader. Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. Ik wist wel dat u mij altijd hoort. Maar terwille van de menigte die rondom mij staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat u mij hebt gezonden. Hoe belangrijk is dat? De Heer Jezus is God de Zoon die kracht heeft om doden op te wekken, maar die als mens op aarde niet handelt zonder gehoorzaamheid, zonder een opdracht van de Vader. Het ging erom niet alleen dat hij verheerlijkt werd, maar dat God verheerlijkt werd als degene die hem in deze wereld had gezonden. En toen riep hij met luider stem, Lazarus, kom naar buiten. En dan komt hij met al die grafdoeken en zijn gezicht met een zweetdoek omwonden. En de laatste opdracht, maak hem los en laat hem heen gaan. Als hier iemand is die met heel zijn hart of haar hart zijn vertrouwen heeft gegeven aan de Heer Jezus Christus en hem kent als de enige middelaar, de enige weg ter verlossing. En in geloof de hand heeft gelegd op zijn werk. Dan zeg ik u vanavond, het wordt tijd dat u eens loskomt van heel veel dingen die u nog veel te veel aan dat graf binden. En dat u uw feestklederen gaat aantrekken. Want de week sprak ik over 1 Johannes 3. Wat een liefde van de Vader dat we kinderen Gods genoemd mogen worden. En er lopen nog veel te veel mensen in dit land rond. Die als je ze apart zou nemen en lang genoeg zou doorpraten, tenslotte wel zouden willen toegeven, heel aarzelend en heel voorzichtig, dat ze kinderen van de Vader zijn. En die nog nooit begrepen hebben dat ze met vrijmoedigheid, zonder voor iemand bang te zijn, dat overal mogen zeggen dat ze kinderen van God zijn. Want ze hebben het recht daartoe. Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht of de macht of de bevoegdheid gegeven kinderen van God genoemd te worden. Johannes 1 vers 12. Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God genoemd mogen worden. En wij zijn het ook. Als er zulke mensen hier vanavond zitten die diep in hun hart heel goed weten dat ze kinderen van God zijn. Ook al twijfelen ze daaraan. Soms wel eens. Omdat ze ook nog het idee hebben dat als ze slechte kinderen van God zijn, dat ze dan geen kinderen van God zijn. Wat een merkwaardige kronkel. Dat is allemaal weer zo'n grafdoek. Allemaal van die grafdoeken. Allemaal grafdoeken. God heeft ook slechte kinderen soms. Soms zijn we allemaal wel eens slechte kinderen. Maar slechte kinderen zijn ook kinderen van God. Hou nou eens op met al die grafdoeken. Doe ze nou eens weg. Trek je zondagse kleren. Trek je feestkleren aan. Zoals God, zoals de Vader dat deed met de verloren zoon. Dan gaan ze eindelijk de plaats innemen die je toekomt als kind van God, door de genade van God in Christus gewerkt. Hou eens op met die grafdoek, leg ze eens af. Lazarus doet het hier niet eens zelf. Maar ik gun u dat er zulke mensen in uw omgeving zijn, die u van uw grafdoeken afhelpen. Zodat u niet meer met die doodsklederen blijft rondlopen. Maar opdat u werkelijk gaat staan in de kracht van het werk van Christus. In de feestklederen die horen bij de verloren en gezochte en gevonden zoon. De feestklederen. Zodat het gemeste kalf voor u geslacht kan worden. En u het beste kleed aan mag trekken. En schoen aan uw voeten. En er feest mag zijn. Niet alleen over uw bekering, want dat is al lang geleden. Maar over het feit dat u eindelijk ook de kleren gaat dragen. Die horen bij een mens die uit de doden levend geworden is. Tot eer van God en opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Amen.